is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Nieuwe politiek, zo noemen Frans Timmermans en Pieter Omtzigt hun zelfgeorganiseerde gesprek. Of was het nou een debat gisteravond in een zaaltje in Arnhem? Maar hoe nieuw is het? Ik vraag het zo aan verslaggever Leon Brandsema, die erbij was. Welkom bij het Haagse kwartiertje. De politieke redactie van de Telegraaf praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. Vandaag zit ik hier met Leon en onze collega Valentijn Bartels. Goedemiddag allebei.
Goedemiddag.
Straks bel ik ook nog met een politiek orakel. En op dinsdag is dat de beroemde kinderboekenschrijver die in een ver verleden Kamerlid, minister en vicepremier was, Jan Terlouw. Maar eerst de twee lijsttrekkers die maandagavond eens uitgebreide tijd namen om over hun stokpaardjes te praten.
Wat ik heel fijn vind vanavond is dat we de tijd nemen om een paar belangrijke thema's waar we allemaal mee worstelen. Klimaat aan zijn kant, ja. Mijn kant, hoe het bestuur in Nederland niet gefunctioneerd heeft. En iedereen die denkt dat je daar in een one-liner of met 30 seconden kunt uitleggen hoe je het klimaatbeleid de komende 30 jaar gaat doen of hoe je de grote problemen in het openbaar bestuur rechtzet, die zit ernaast.
Ja, Leon, Omtzigt beloofde een inhoudelijk debat zonder one-liners. Was het dat?
Een debat was het in elk geval niet. Misschien is het goed om daar ook mee te beginnen. Het was een gesprek, zo werd het ook aangekondigd. Maar ja. Nou ja, even vanuit ons als journalisten beredeneerd kun je natuurlijk de nodige kanttekeningen bij zetten. Twee partijen die eigenlijk zelf organiseren van we gaan met elkaar in gesprek. We bepalen zelf waar het over gaat. We bepalen zelf wie dat gesprek komt leiden, zeg maar. Dus
dat was trouwens Diana Matroos, die zichzelf wel een journalist noemt.
Ja, wensen ze ook erg te benadrukken aan het begin dat ze daar in die hoedanigheid stond. Vanuit dat beredeneren, een debat was het dus niet. Je zag ook dat het was een wat ongemakkelijke setting. Twee spreekgestoeltes, zeg maar, voor beide heren. Waarbij ze beide ook eigenlijk niet zo goed wisten van met wie praat ik eigenlijk? Praat ik naar de zaal? Praat ik naar de man die naast mij staat? Praat ik misschien nog met de gespreksleider? Riep bij mij wat ongemak op. Niet alleen vanuit journalistiek oogpunt, maar ook vanuit het. Dacht van, wat is nou eigenlijk precies de setting? Wat gebeurt hier nou precies? Waar kijken we nou eigenlijk naar?
En wat is dan je antwoord op die, als je jezelf die vraag stelt?
Ik vond meer lezing. Dat was natuurlijk ook wel de opzet. Men begon met. Er waren drie thema's: bestaanszekerheid, goed bestuur en klimaat. Omtzigt als Timmermans had een thema gekozen. Omtzigt goed bestuur, Timmermans klimaat. En ze mochten allebei dan hun eigen thema met 7 minuten lang inleiden. Dus dat werd een soort van mini-lezing waarop de andere mocht daar antwoorden met nog eens 3-4 minuten met eigenlijk een lezing terug. En daarna ontstond er op zich wel een gesprek.
Een lezing dus? Dus niet zoals normaal wat we in deze tijd veel zien, debatten van omroepen en kranten.
En dus ook niet met die verantwoording, met iemand die zegt van ho, zeg maar, nu kap ik u even af, want ik wil nu dit van u weten. En die vrijheid die beide heren al hadden en vervolgens ook nog eens namen ten opzichte van de gespreksleiders.
Ze lieten elkaar ook wel redelijk uitpraten eigenlijk. Hè? Ze lieten elkaar soms die lezingen ook wel geven.
Ja, absoluut. Ja, dat klopt ook. En daardoor ontstond er dus inderdaad, wat ik zeg, niet een debat.
Precies. En Diana Matroos probeerde wel een keer Timmermans te onderbreken, maar dat lukte niet helemaal. Ja, toen snauwde hij haar een beetje af.
Ja, mag ik hem even afmaken? Of hij ging gewoon harder praten. Ja. Net zo lang totdat,
Bij een gewoon debat zou dan een presentator of een gespreksleider zeggen van het is wel echt afgelopen, maar hier mocht Timmermans gewoon vrijuit doorpraten. Het was een lange lezing, dus 1,5 uur. Toch zaten er wel wat stekeligheden in het gesprek. Timmermans stipte even aan dat Omtzigt goed is in het terugkijken en analyseren van problemen. Laten we even luisteren hoe hij dat zei.
Luister, we kunnen de hele avond vullen met we hadden eerder dit, we hadden eerder dat. Het is niet gebeurd, dus we moeten nu vooruitkijken. Ja. En vooruitkijken betekent de veestapel verkleinen op een manier tegelijkertijd boeren een toekomstperspectief bieden. Op dat vlak wil ik heel graag samenwerken.
Ja, wat viel jou hieraan op, Leon?
Ja, het zit natuurlijk tweeledig. Enerzijds wat je als laatste hoort ook wel van we kunnen elkaar vinden. Hij zegt hierna ook van de heer Omtzigt heeft een goed punt. Maar anderzijds zag je vooral bij Timmermans dat hij af en toe toch wel even subtiel een klein steekje wilde uitdelen. Dus in dit geval was het we kunnen het de hele avond hebben over we hadden dit moeten doen, we hadden dat moeten doen. Dat sluit natuurlijk aan bij kritiek die je meer over Omtzigt hoort, dat hij op zich wel goed is in duiden van wat er nou misgaat. Maar zelf ook niet per se de panklare oplossingen vervolgens heeft om dat allemaal weer op te lossen.
Ja, precies. En Timmermans noemde ook weer dat hij uit een mijnwerkersfamilie komt. Viel mij op. Wat denk je, gaan we dat in elk interview met hem horen de komende weken?
Ja, het is denk ik de PvdA-kant misschien van de fusiepartijen. De gewone achtergrond, de harde werkers.
Benadrukken.
Ik weet niet of het echt aanslaat.
Nee. Het knetterde eigenlijk maar op één moment, hè, gisteravond. Dat was toen het weer over kernenergie ging. Is dit voor Timmermans wel of geen breekpunt? Dat vroeg Diana Matroos.
Ik hoor geen breekpunt in de formatie. Ach,
weet je, wij staan hier vanavond voor het eerst om echt nieuwe politiek te maken. En dan begint u weer over breekpunten. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Nou ja, dat is ook wel de realiteit van de politiek.
Ik hoop,
niet te veel applaudisseren.
Ik hoop oprecht dat de feiten en de ratio hier een doorslaggevend argument zijn. Want als de heer Omtzigt het heeft over religieus debat over de klimaatcrisis, dit debat krijgt religieuze trekjes op rechts. Okay. Hebben in de jaren 70 en 80 nooit hun gelijk kunnen halen. Eindelijk mogen we kerncentrales.
Ja. Nu besluiten we.
Dat stemmetje op het eind, wie was dat?
Ja, dat was Timmermans. Oh. Die had even een meltdown, volgens mij.
Ja, hij ging even een beetje uit zijn plaat. Hè? Dat was ook al eerder bij het college tour debat, toen het over kernenergie ging.
Ja, nee, klopt. Dat is inderdaad voor de tweede keer. Bij het college tour debat was het vooral dat hij heel hard ging praten toen het over kernenergie ging. En nu deed hij dat ook weer. En nu inderdaad nog dit gekke hoge stemmetje. Hij maakte er ook een bewegingje bij. Ik raad iedereen van harte aan om even het gifje op te zoeken op social media.
Het is eigenlijk ook wel leuk dat je dan zelf eindelijk een debat organiseert. En dat je dan toch nog iets krijgt waar je geen zin in hebt en waar je over gaat beklagen.
Ja. Nou, dat is toch eigenlijk nog iets goeds aan de hele lezing die we gehoord hebben gisteravond. Gisteren melden we trouwens in deze podcast nog dat Omtzigt mogelijk geen interview aan de Telegraaf zou willen geven. Ik geloof dat we inmiddels goed nieuws hebben, Leon.
Ja, vrij kort na het online plaatsen van de podcast begreep ik. Toeval kan bestaan natuurlijk, maar toen kwam het verlossende woord. En we gaan inderdaad Omtzigt toch interviewen binnenkort.
Nou, hartstikke fijn. Belangrijk ook om hem in de Telegraaf kritisch te kunnen ondervragen. En dat gaan we natuurlijk doen. Hey, en dan nu iets heel anders. Valentijn, jij bent onze migratie-expert. En deze campagne gaat het veel over arbeidsmigratie. Dat woord horen we best wel veel de laatste tijd. Flink wat partijen die willen minder buitenlandse medewerkers in ons land. De grootste uitzondering daarop is D66. Dit zei Rob Jetten bij zijn verkiezingscongres.
En als we ouderen straks niet willen weigeren aan de poort van het ziekenhuis, hebben we niet minder, maar meer mensen uit het buitenland nodig. En dat is de eerlijke boodschap als we echt de beste zorg ter wereld willen.
Ja, meer buitenlanders wil Jetten dus, Valentijn. Kan dat op enthousiasme rekenen?
Nee, dat kan niet echt de burger voor enthousiasme rekenen. Je ziet juist veel meer dat steeds meer partijen eigenlijk ook willen dat er een rem komt op die arbeidsmigratie. En dat dat beter in goede banen wordt geleid. En dat is toch wel opvallend, want eerder had je in Den Haag vooral de discussie over asielmigratie. Dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp al jaren. Ja, dat roept veel emoties op. En eigenlijk is het in de afgelopen coalitie begonnen bij VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat die hebben gezegd, ja, weet je wat, wij willen het meer als geheel aanvliegen. Dus kijk nou ook naar studiemigratie, naar arbeidsmigratie en naar asielmigratie.
En dan is arbeidsmigratie dus één van die vier onderdelen van de hele migratiestroom naar Nederland. Wat is arbeidsmigratie eigenlijk? Even een simpele vraag.
Ja, dat gaat om mensen die in Nederland komen werken en zich hier dan vestigen. En dat gaat echt om honderdduizenden mensen die daar bijvoorbeeld uit Oost-Europa in de kassen werken, in de tuinbouw werken in Nederland. Dat is een enorme sector. Mensen die hier ook gewoon moeten verblijven, die hier werken. Dus het gaat echt om een enorme groep.
En die kunnen door die vrije grenzen in Europa hier naartoe komen zonder dat er enige belemmering is, hè, toch eigenlijk?
Ja, klopt. In de Europese Unie is een vrij verkeer van arbeid. Dus je kan gewoon werken hier. En maakt het ook een beetje ingewikkeld als je het over hebt van hoe moet je dat goed gaan indammen? Hoe kun je dat goed begeleiden? Want binnen de Europese Unie is dat heel erg ingewikkeld, omdat gewoon iedereen die mag komen. Arbeidsmigranten die buiten de EU komen. Ja, daar is meer discussie over hoe zou je dat wel kunnen beperken.
Ja, want wat zie jij nu deze campagne gebeuren op dit onderwerp?
Nou, je ziet dat echt ontzettend veel partijen dat thema aansnijden van we moeten het migratie als geheel bekijken. En bijvoorbeeld bij NSC zie je ook van Pieter Omtzigt, die zegt ja, kijk nou ook goed naar die arbeidsmigratie en die studiemigratie. Dat je bijvoorbeeld belastingvoordelen weghaalt, dat je mensen hier niet massaal allemaal naartoe lokt. Hij zegt bijvoorbeeld ook ja, je moet er beleid op maken waardoor minder mensen hierheen komen. Je ziet bijvoorbeeld ook bij de VVD, hè, die partij heeft dat eigenlijk jaren een beetje op zijn beloop gelaten. Die zaten heel erg op de asielmigratie. Maar die zeggen nu ook, wij moeten beter selecteren wie we in ons land willen hebben om hier te komen werken.
Slechts een paar partijen die roepen eigenlijk al jaren dat ze iets aan arbeidsmigratie willen doen. Lilian Marijnissen die wil een hele stop op arbeidsmigratie.
De arbeidsinspectie zegt nu, het is dweilen met de kraan open. Ja. 1 op de 7 uitzendbureaus buit gewoon mensen uit. De arbeidsinspectie zegt, wij kunnen dit niet meer behappen. Dus we moeten eerst zorgen dat dit op orde komt. We moeten dit beter gaan organiseren. En ons voorstel voor de toekomst zou dan zijn, ga met werkvergunningen werken.
Ja, Valentijn, toch levert dit standpunt haar geen stemmen op de afgelopen jaren. Hoe komt dat, denk je?
Nou, dat kan eigenlijk twee redenen hebben. Ik denk eerder dat arbeidsmigratie ook helemaal niet zo'n thema was. Echt ontzettend veel partijen vlogen elkaar de haren om die asielmigratie. Terwijl het eigenlijk toch om een betrekkelijk kleine groep gaat als je het afzet tegen de arbeidsmigranten.
De asielzoekers. Ja,
de asielzoekers. Maar dat roept gewoon veel meer emoties op. Hè? Of asielzoekers zijn ontzettend, dat was de beeldvorming in ieder geval, ontzettend zielig. Omdat ze gewoon recht hebben op opvang. Of ze zijn slecht omdat ze hierheen komen terwijl ze er helemaal geen recht op hebben. Dus dat was ook voor de buitenwacht een ontzettend heikel thema.
Ook wat sexier onderwerp eigenlijk dan die arbeidsmigratie.
Je kon je makkelijker afzetten tegen de misstanden. En je kon je ook meer bekommeren om de hele treurige gevallen die er natuurlijk wel wezenlijk zijn. Maar arbeidsmigratie wordt er nu veel meer bijgetrokken. Omdat het wel gewoon om een hele grote groep gaat. En zij heeft dat wel al eerder aangekaart. Dat je dat veel beter in de gaten moet houden. Ook met die omstandigheden waar die mensen in leven. Het kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat ze dat gewoon niet heel goed over het voetlicht heeft weten te brengen. Want haar boodschap is eerder gewoon, wij wisten dat ze daarvoor staat. Maar het heeft bij het grote publiek niet echt veel teweeg gebracht, denk ik.
Precies, precies. En nu zie je dat wat kopstukken zoals Omtzigt dit heel erg roepen. En dan krijgt het opeens veel meer aandacht. En dan levert het misschien wel hem stemmen op en niet de SP. We gaan het zien.
Nou ja, en wat het ook kan zijn, het kan ook wel een politieke truc zijn om migratie wel breder te trekken. Omdat veel partijen nu doorhebben dat als ze met elkaar gaan steggelen over alleen maar die asielmigratie, dat ze er dan sowieso niet uitkomen.
Ja. Oké, bedankt Valentijn en Leon. Morgen praten we verder. Nu gaan we bellen met Twello, het mooie Gelderse dorp waar ons orakel van vandaag woont.
Het orakel.
Terwijl.
Goedemiddag, meneer Terlouw. Met Peter Winterman van de Telegraaf.
Dag, meneer Winterman.
Dag. We zitten bijna 3 weken voor de verkiezingen. Is de campagne al losgebarsten?
Nou, ik merk er nog niet al te veel van, moet ik zeggen, hoor.
Nee.
Weet u wat me is opgevallen?
Vertel.
Vorige week werd er een zeer belangrijke mededeling gedaan door de wetenschap. Namelijk dat je niets meer kunt doen om te verhinderen dat het ijs van West-Antarctica smelt. En er dus een aanzienlijke stijging van de zeespiegel komt.
Niets kunnen we daarmee aan doen.
Ik persoonlijk heb van niet één lijsttrekker daar een reactie op gehoord.
Ik neem aan dat u dan meteen met Rob Jetten heeft gebeld van uw eigen D66.
Nee, met Rob Jetten weet ik wel dat hij het dus wel beseft en erop reageert.
Ah.
Maar ik heb hem wel onlangs nog gesproken, hoor, maar...
Maar u vindt het maar stil als het gaat om klimaatverandering in de campagne.
Ja, ik merk bij wat ik dan hoor over klimaat dat zo weinig partijen durven toe te geven, waar ik van overtuigd ben dat je geen goed klimaatbeleid kunt voeren als je niet ook de neoliberale economie durft aan te pakken.
En hoe zou dat dan moeten volgens u?
Nou, bijvoorbeeld door op te houden met subsidies aan fossiele bedrijven.
Ja, maar er zijn wel partijen die dat vinden, toch? Ik meen me te herinneren dat Frans Timmermans dat ook heeft gezegd. En natuurlijk D66.
Ja, er zijn wel partijen, net wat u noemt. En Frans Timmermans die zei gisteren in een heel erg waardig en mooi debat met Pieter Omtzigt: als we zo doorgaan en niet een goed klimaatbeleid voeren, dan komt de bestaanszekerheid van onze kleinkinderen in gevaar.
Mm-hmm.
Sprekend over bestaanszekerheid. Vond ik heel mooi gezegd.
Ja, u vond het een mooi en waardig debat gisteravond. Vond u het niet erg lang duren, 1,5 uur?
Nou, het verveelde me niet, moet ik zeggen, hoor.
Nee.
Maar ik vond het vooral de toonzetting zo prettig. Op een beschaafde manier met elkaar omgaan en mekaars argumenten goed aanhoren. Ik denk dat het heel nodig is dat mensen dat voordoen.
Hoe bedoelt u dat?
Nou, als politici met elkaar scheldend over straat gaan, gaan burgers dat ook doen. Terwijl als ze op een beschaafde manier met elkaar discussiëren, zoals gisteravond, dan zal dat ook nagedaan worden door burgers, denk ik.
We hadden het net al even over Rob Jetten. Dat is natuurlijk de lijsttrekker van D66. En u spreekt hem nog wel eens, hè? Geeft u hem ook advies deze weken?
Nou, dat is eigenlijk niet meer nodig, hoor, want hij weet er alles van. Hij heeft zoveel maatregelen genomen voor zover hij dat kon in het kabinet. Nee, Rob Jetten en ik zitten goed op één lijn, hoor.
En wat was dan het belangrijkste advies dat u hem heeft gegeven onlangs?
Kies voor een centrum-links kabinet. Doe alles wat je kunt om te zorgen dat er een centrum-links kabinet komt. Op allerlei manieren is dat belangrijk en zeker ook voor het klimaatbeleid.
Maar heeft hij daar eigenlijk nog wel wat over te zeggen straks? Hè? Want de peilingen zijn niet al te best voor D66.
Nee, dat is zo. Maar ja, hoor eens, ik heb ook een lange politieke geschiedenis natuurlijk. En ik heb nooit met de VVD willen samenwerken.
Mm-hmm.
Omdat ik geloof dat het niet past bij D66's opvattingen.
Was dat een fout van Sigrid Kaag om met de VVD in zee te gaan?
Nou ja, ze kon weinig anders op dat moment. Maar het zou toch anders gelopen zijn als ze het niet gedaan had, denk ik.
Doet het pijn om te zien dat D66 toch zo beroerd voorstaat nu in de peilingen?
Dat doet een beetje pijn om te zien. Maar we zijn het gewend, hè?
Ja,
we zijn zo vaak op en neer gegaan. En ik denk dat het nog wel heel wat hersteld kan worden.
Maar lukt dat nog voor 22 november?
Ja, dat hoop ik.
Ja.
Kijk, we halen die 24 zetels natuurlijk niet.
Nee.
Maar het kan wel een beetje beter dan 7 zoals het nu staat.
Ja, nou, laten we er volgende week over verder praten als u dat goed vindt.
Dat is prima.
Dank voor uw tijd en tot volgende week.
Hetzelfde voor u, tot kijken.
Dag. Dit was het Haags Kwartiertje. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot morgen.